Het is 18 maart.
Dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. 43% van de wereldbevolking leidt aan overgewicht. En in ons land is dat zelfs de helft. Hart- en vaatziekten komen steeds vaker voor. En er wordt alsmaar sneller gegrepen naar fastfood en ongezonde voeding. Na de hype rond Ozempic zet de farma-industrie de race naar de afslankpil volop in. Is dat wel de oplossing voor de obesitas-pandemie? Nico Tange van onze economieredactie en Maxi Eckert van onze wetenschapsredactie. We gaan het over de strijd tegen de kilo's hebben vandaag. Na decennia van diëten en fitnessen en maagringen en wat nog allemaal, is er nu een wondermiddel op komst. Het is in de vorm van een pilletje.
Ja, dat klopt. Toch zolang je dat pilletje blijft innemen.
Ja, en het is ook niet dat je dan niet meer hoeft te diëten. Nee. Het kan wel helpen bij het diëten, maar je zult nog altijd wel minder calorieën moeten innemen dan je verbruikt om af te vallen. Okay, ja. Dat
het
blijft zo.
Belangrijk hulpmiddel, laat het ons zo stellen. Voor we beginnen kort, we gaan het over overgewicht hebben, maar ook over obesitas. Wat is juist het verschil, Maxi? Want ja, die terminologie is nogal belangrijk. Hè?
Ja, dat wordt vaak door elkaar gehaald, maar in deze context is het wel heel belangrijk. Dus als we het over overgewicht en obesitas hebben, moeten we het over de BMI hebben, de Body Mass Index, die je berekent door je gewicht te nemen en dat te delen door je lichaamslengte in het kwadraat.
Ja.
En dan kom je uit bij een getal, hopelijk ergens tussen 18 en 40. Als je een BMI hebt van boven 25... Mm-hmm. Dan spreken we van overgewicht, bij een BMI boven de 30 van obesitas. En als we dan nog hoger gaan, BMI boven de 40, spreken we van morbide obesitas.
En vanaf 30 komen er grotere gezondheidsrisico's.
Ja, dus obesitas is een belangrijke oorzaak van allerlei lichamelijke problemen. Dus het gaat echt wel om meer dan alleen het esthetische of het schoonheidsideaal. Het gaat echt over een verhoogd risico op kanker, een verhoogd risico op depressie, een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Mm-hmm. En dat zijn nu net eigenlijk ook wel problemen waar de wereld wel mee kampt.
Ja, Nico, de farmabedrijven hebben daar een kans in geroken natuurlijk. De race naar de eerste afvalpil lijkt ingezet.
Ja, inderdaad. Ik denk dat het persagentschap Bloomberg was die een keer een lijstje heeft opgemaakt van hoeveel farmabedrijven in de wereld zijn nu eigenlijk bezig met klinische studies. Mm-hmm. Wel, dat blijken er 70 te zijn in totaal van de hele grote spelers, zoals zelfs een Pfizer, naar kleinere start-ups. Iedereen probeert een nieuw concept te bedenken voor zo'n afslankpil, en als je alle klinische studies samentelt, dan lopen er op dit moment al een 100-tal.
Ja.
En het doel daarvan is natuurlijk om een afslankpil op de markt te brengen die ervoor zorgt dat je op korte tijd zoveel mogelijk afslankt. En liefst ook een afslankpil die nog beter doet dan de afslankspuiten die op dit moment al op de markt zijn van Novo Nordisk bijvoorbeeld, Ozempic en Wegovy. En die afslankspuiten zorgen er eigenlijk voor dat je ongeveer 15% van je lichaamsgewicht verliest over een periode van 36 weken op dit moment.
Ja, dat is heel veel op toch korte tijd. Het is daar dat het begonnen is, die gigantische boom van Ozempic die we vorig jaar zagen. Kan je dat eens in cijfers uitdrukken?
Als je kijkt naar Novo Nordisk, die zitten op dit moment in een gigantische boom, ook op de beurs. Die boom is eigenlijk ontstaan toen ze hun eerste product Wegovy op de markt brachten in 2021 in de Verenigde Staten.
Uh-huh.
Het is ook daar dat, laten we zeggen, de meeste afslankspuiten op dit moment verkocht worden. Het is ook daar dat de hype is ontstaan. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de gigantische reclame op sociale media door beroemdheden zoals Elon Musk en Kim Kardashian.
Ja, ook in eigen land hebben BV's zoals Gert Verhulst het middel al geprezen.
Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het een maand genomen, de pilvorm. En Het is spectaculair.
En hoeveel kilo ben je vermagerd?
In het begin, maar het is nu, ja. Ik ben nu precies reclame aan het maken, maar er ging een kilo per week af, omdat ik ook nog sportte erbij.
Voilà, dat heeft een enorme impact gehad. De verkoop is echt de hoogte ingeschoten. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld de beurswaarde van Novo Nordisk, die is verdrievoudigd sinds de zomer van 2021 en bedraagt nu al $600 miljard. Daarmee zijn ze vorige week groter geworden dan Tesla van Elon Musk. Zijn ze ook het hoogst gewaardeerde Europese bedrijf. Mm-hmm. En wat misschien nog indrukwekkender is dat Denemarken, dat is het land waar Novo Nordisk gevestigd is, het is een Deens farmabedrijf, dat die zelfs al een aantal jaar, elk kwartaal, aparte datacijfers voor het BBP bekendmaken met en zonder het Deense farmabedrijf Novo Nordisk. En als je dan kijkt naar het derde kwartaal van 2023, dan was de economie van Denemarken met Novo Nordisk gegroeid met 1,7%. Ja. Maar als je de impact van Novo Nordisk ervan afhaalt, dan was er een lichte daling met 0,3%. Dus dat geeft toch wel aan hoe groot de impact is van dat bedrijf op een klein land als Denemarken.
Ja, inderdaad. Nu, je zegt afslankspuit, Maxi. Het is eigenlijk geen afslankspuit. Zo is het oorspronkelijk niet in de markt gezet, toch?
Als we kijken naar Ozempic, dus het eerste middel uit die nieuwe klasse van geneesmiddelen, is oorspronkelijk ontwikkeld voor behandeling van diabetes. Mm. Dus Ozempic is de merknaam van een geneesmiddel met de werkzame stof semaglutide. Mm. En semaglutide lijkt op GLP-1. Dat is een hormoon dat in de darmen wordt gevormd zodra er koolhydraten binnenkomen. Zodra er voedsel binnenkomt in de maag en in de darm. En GLP-1, dus dat is het hormoon dat het lichaam zelf zal produceren, geeft de alvleesklier dan het signaal om insuline te produceren. Mm-hmm. Zodat de bloedsuiker onder controle blijft. En de hersenen krijgen via dat hormoon het signaal dat de verzadiging nabij is. En dan wordt de lediging van de maag vertraagd. En zo ontstaat het gevoel dat je vol zit.
Ja.
En Ozempic imiteert eigenlijk dat hele proces.
Mm-hmm.
En dat dat nu allemaal een stroomversnelling is gekomen, heeft ermee te maken dat we nu pas eigenlijk goed begrijpen hoe dat de darmen precies werken, welke hormonen daar een rol in spelen.
Mm-hmm.
Dus het gaat hier niet over een afslankspuit waar je kan eten wat je wilt en je valt toch af, wat vroeger de benadering was. Dit gaat echt over het inwerken op de darmen via dat gevoel van verzadiging dat je eigenlijk minder eetlust hebt. En dat het gemakkelijker is om dus je dieet vol te houden.
Ja,
Dus het is in eerste instantie dus ontwikkeld voor diabetespatiënten.
Ja. Nu goed, dat gaat om twee spuiten. Dat is wel een gedoe natuurlijk. Een spuit zetten, meer dan een pilletje nemen. Die race naar die pillen is ingezet. Werken die op dezelfde manier?
Het idee daarachter is telkens hetzelfde. Namelijk darmhormonen imiteren en op die manier op dat verzadigingsgevoel inwerken. Nu, we hebben het over Ozempic gehad, dat dus de werking van dat hormoon GLP-1 imiteert. En nu de opvolgers in spuitvorm, maar ook in pilvorm, die imiteren zelfs meer dan één hormoon.
Hm.
Waardoor het ook zeer goed mogelijk is, of voor een aantal is het al bekend, dat ze eigenlijk nog krachtiger zijn dan Ozempic semaglutide.
Ja.
Ja, de aanleiding voor de nieuwe beursopstoot van Novo Nordisk was net de bekendmaking van de resultaten van een klinische studie rond zo'n afslankpil. Die kreeg de naam amycretin. En Novo Nordisk maakte bekend dat die resultaten in die eerste fase, pas op, dat is natuurlijk nog heel pril, dat die wel spectaculair waren. Want als je keek naar de resultaten, dan bleken patiënten die het pilletje genomen hadden gemiddeld 13,1% van hun gewicht te verliezen over een veel kortere periode dan je dat kan doen met die spuiten, namelijk al over een periode van 12 weken in plaats van 36 weken. En dat zorgde er natuurlijk voor dat er enorm veel enthousiasme was bij de beleggers die al aan de horizon zo'n nieuw spectaculair product op de markt zagen komen. Maar dan moet je wel meteen bijzeggen, zo'n klinische studie en het op de markt brengen van een nieuw farmaproduct kost wel vele jaren. Dus nu zit het in fase 1. Ik denk gemiddeld kost dat tot 9 jaar lang vooraleer dat een product op de markt kan komen. Hier zitten ze natuurlijk wel al voor een deel gevorderd in die fase. Dus de verwachting is dat het pas tegen eind dit decennium, als alles goed verloopt, dat het nieuw pilletje van Novo Nordisk op de markt zou kunnen komen.
Nu goed, bij de coronavaccins ging het wel een pak sneller. Misschien moeten we daar ook op hopen, of is dat ijdele hoop, Maxi?
Goh, ik denk dat dat wel van een andere grote orde was. Ja. Ik denk nu wel dat we bij obesitas ook echt wel van een pandemie kunnen spreken. Mm-hmm. Maar goed, laat het ons voor één keer niet over corona hebben.
Nee.
Ik wil nog één ding daaraan toevoegen wat Nico daar juist zei over hoe dat die klinische studies bijdragen tot de beurswaarde van bedrijven. Mm-hmm. Het zal ook niet ophouden, want we hebben het nu over die klinische studies die gaan over het aantonen dat mensen ermee afvallen, snel afvallen. Maar wat komt er nu ook? Er komen nu allemaal meer studies bij die ook gaan over de bewijzen dat de gevolgen van obesitas worden getemperd. Dus dat eigenlijk wordt aangetoond dat mensen die semaglutide inspuiten om af te vallen ook minder kans hebben om een hartaanval te krijgen.
Okay, ja,
dus het is ook niet ondenkbaar dat die reeks geneesmiddelen, dat er eigenlijk middelen worden om hart- en vaatziekten te voorkomen.
Mm-hmm.
Dus ook dat gaat telkens wel weer een boost geven aan die waarde van die middelen.
Ja, dat klopt. Hè. Ik bedoel, het is zelfs al zo dat de Food and Drug Administration in de Verenigde Staten vorige vrijdag Ozempic heeft goedgekeurd voor de behandeling van hartpatiënten als eerste in de wereld. En ook dat heeft bijgedragen natuurlijk tot die beurshype. Want dat heeft bijvoorbeeld als belangrijk gevolg, financieel dan, dat heel waarschijnlijk Ozempic in de Verenigde Staten in aanmerking zal komen om een deel van de kosten van dat medicijn te kunnen terugvorderen bij de ziektekostenverzekeraars tot 60%. En als je dan bijvoorbeeld weet dat het gebruik van Ozempic in de Verenigde Staten toch wel duur is. Het kost jaarlijks zo'n $16,000 om elke week zo'n spuitje te kunnen zetten. Ja, dan gaat dat natuurlijk de markt open naar nog een veel breder groep van consumenten. Want nu waren het vooral de rijkere Amerikanen die zich dat konden veroorloven. Maar als dan ook de gewone man dat kan, ja, dan gaat die vraag naar dat soort spuiten natuurlijk nog fors toenemen. Enige bemol voor de beleggers dan. Het probleem dat zowel Novo Nordisk als Eli Lilly, dat is een Amerikaanse farmareus die eigenlijk in de Verenigde Staten gelijkaardige producten als Novo Nordisk op de markt heeft gebracht. De bemol is dat zowel Eli Lilly als Novo Nordisk, dat die eigenlijk nu al grote problemen hebben om aan die vraag te voldoen.
Ja.
Er is een groot tekort aan de spuiten. Ze vinden eigenlijk onvoldoende fabrieken om die te maken. Onlangs hebben ze een nieuwe fabriek geopend in Frankrijk. Ze hebben een overname gedaan in de Verenigde Staten om de productie van die pennen te kunnen opschalen. En het tweede probleem is ook de ingrediënten zijn steeds moeilijker te vinden.
Ja, ja, ja.
Dus ja, dat zou er wel kunnen voor zorgen dat een deel van die beurshype misschien een beetje afvlakt in de komende jaren. Want ja, je hebt aan de ene kant wel een gigantische markt die heel snel dreigt te groeien. Maar je moet natuurlijk als producent ook de vraag kunnen volgen.
Straks meer over vraag en aanbod naar die afslankmiddelen, maar nu gaan we er even uit voor reclame.
Stem ze. Luister nu naar Stemzie.
Stemmen ze.
De nieuwe verkiezingspodcast van De Standaard.
Voor
en door
first voters.
Like me.
En voor iedereen die een opfrissing kan gebruiken voor we naar de stembus trekken.
Stemzie.
Waar vind ik informatie?
Hoe zit zo'n campagne in één?
Stem ik niet beter blanco?
Zijn het verkiezingsresultaten betrouwbaar?
Waar is het klimaat gebleven?
Diversiteit.
Links, rechts.
Wat betekent dat nog?
Stemzie.
Vanaf nu te beluisteren bij De Standaard of via je favoriete podcastplatform.
Terug naar Ozempic dan. Maxi, jij schreef onlangs een stuk over de gevolgen van de tekorten van de afslankspuiten zoals Ozempic. Diabetespatiënten die voelen dat, hè?
Ja, dus dat heeft voor heel veel kwaadheid, heel veel boosheid bij de diabetespatiënten gezorgd dat er dan eigenlijk een, ik vind het een moeilijk woord, maar dat er eigenlijk een hype is ontstaan rond Ozempic. Mm-hmm. Omdat diabetespatiënten, waarvoor Ozempic op de markt is gebracht in eerste instantie, ineens was er een rush op die spuiten door patiënten die met Ozempic wilden afvallen en ontstonden er grote tekorten, internationaal trouwens. En nu blijkt dus dat ook een ander diabetisch medicijn, Trulicity, dat daar ook al tekorten van ontstaan. Hmm. Dus dat is een geneesmiddel dat puur en alleen voor mensen met diabetes is. Dat zou de arts ook niet voorschrijven aan mensen die willen afvallen. Maar omdat dat dus dan nog wel beschikbaar was, exclusief voor diabetespatiënten, zijn dan artsen en patiënten beginnen overschakelen naar dat middel.
Ja.
Dat mechanisme heeft ertoe geleid dat vorige herfst minister van Volksgezondheid Frank van den Broek heeft beslist dat Ozempic niet meer aan iedereen mag voorgeschreven worden.
Oh ja, okay.
Want dat was wel tot de herfst het geval. Dus. En nu mogen alleen nog patiënten met diabetes het middel in ons land krijgen. En patiënten met obesitas, als ze aan ernstige obesitas lijden, BMI hoger dan 35, of als ze lijden aan obesitas, BMI hoger dan 30, in combinatie met al een aandoening die gelinkt is aan obesitas.
Ja, ja.
Maar goed, je voelt aan alles dat dat een noodoplossing is.
Ja, tuurlijk, ja.
Maar het is ook geen duurzame oplossing, want je wilt ook niet dat mensen daar belanden, hè? Dat ze obesitas hebben met dan al een bijkomend probleem. Je wilt eigenlijk ingrijpen voordat er extra kosten ontstaan. Want het is al becijferd voor ons land. Het kost jaarlijks meerdere miljarden euro's aan gevolgen die obesitas heeft.
Kosten
aan
van gezondheidszorg. En
voilà, ja. Dus er is echt die dringende nood aan meer pennen.
Ja, inderdaad. Nico, er zijn ook potentieel gevaarlijke gevolgen. Hè. Er zijn al mensen in het ziekenhuis beland door pennen die op de zwarte markt verkocht worden.
Ja, inderdaad, want die tekorten hebben het pervers gevolg dat mensen die natuurlijk nu een voorschrift willen vragen voor zo'n spuit om af te slanken, een niet krijgen bij de dokter en dan natuurlijk gaan zoeken naar andere manieren om aan zo'n spuit te geraken.
Mm-hmm.
Vaak gebeurt dat dan via websites waarvan dan niet altijd duidelijk is of dat echte online geregistreerde apotheken zijn. En de vaststelling die onlangs is gemaakt, is dat er inderdaad een opstoot is van criminele bendes die valse Ozempic-pennen op de markt brengt. Sommige daarvan hebben geen effect, dus ook geen schadelijk effect. Zijn eigenlijk volkomen vervalst. Daar zit bijna niks van gevaarlijke stoffen in. Andere pennen zijn wel gevaarlijk. Er zijn in de Verenigde Staten bijvoorbeeld duizenden pennen ontdekt die eigenlijk insulinepennen waren, waar eigenlijk alle data is van afgekrapt. Dus het label is er meticuleus van afgehaald. En men heeft Ozempic-stickers gemaakt en die er gewoon opgeplakt.
Okay.
Met als gevolg dat in een recent rapport aan de Food and Drug Administration in de Verenigde Staten er melding wordt gemaakt van een Belgische vrouw van 45...
Mm-hmm.
Die eigenlijk 18 weken lang zichzelf heeft ingespoten met zo'n Ozempic-pen die insuline bevatte, waardoor ze eigenlijk een dosis insuline heeft ingespoten die 5 keer hoger was dan ze eigenlijk kon verdragen. Ze is in een coma terechtgekomen en is in het ziekenhuis beland. Wat er verder met die vrouw is gebeurd, dat weten we niet. Het is een rapport dat eigenlijk niet op de publieke website van de FDA is gepubliceerd, maar Reuters heeft dat via de wet op vrije informatieharing toch in handen kunnen krijgen en heeft daaruit geciteerd.
Ja.
En die vrouw is natuurlijk niet de enige. Blijkt dat ondertussen al in 16 verschillende landen er gevallen bekend zijn van valse Ozempic-pennen en in meerdere van die landen zijn al mensen in het ziekenhuis beland door het gebruik ervan.
Ik vind dit allemaal, om eerlijk te zijn, wel ergens wat wrang. We vinden dan collectief iets uit wat ons zou helpen om af te vallen, maar aan onze gewoontes rond weinig bewegen en te slecht eten, ik maak me er zelf schuldig aan, daar moet ik eerlijk toegeven, daar doen we niets aan. Is dit geen fout signaal ergens?
Dat is een heel belangrijke vraag. Dat is echt een heel belangrijke vraag. En het is eigenlijk voor het eerst dat we ons die vraag moeten stellen, omdat we dus zien dat overal ter wereld mensen dikker en dikker worden. Het voor grote gezondheidsproblemen zorgt. En dat nog geen enkel land in is geslaagd om het tij te keren, tussen aanhalingstekens, op eigen kracht. Mm-hmm. Dus doordat je mensen aanzet om je te bewegen, gezonder te eten. En dat heeft natuurlijk heel veel te maken met onze levensstijl, uiteraard. Ja, zoals een expert die ik in het kader van een stuk over Ozempic sprak, die sprak van een toxische omgeving. Mm-hmm. Dus waar we gewoon omgeven zijn van gemakkelijk ongezonde voeding.
Ja.
En dat is dus iets waar we ons wel vragen bij moeten stellen en waar we ook moeten zeggen van, daar moeten we verder aan werken. Want het kan niet de bedoeling zijn dat straks de helft van onze bevolking niet alleen overgewicht heeft, maar obesitas heeft. En dan gaan we de helft van de bevolking voor de rest van hun leven op een spuitje zetten, zodat ze continu het gevoel hebben dat ze verzadigd zijn.
Nee.
Dus, maar goed, we hebben wel iets nodig om hier verandering in te brengen. En daar kunnen die geneesmiddelen wel een rol spelen. Maar,
ja, om eventjes erop in te pikken, ik denk inderdaad dat het een soort vals gevoel van veiligheid kan geven om zo'n spuit of pil te gaan innemen. Zoals gezegd, artsen waarschuwen ervoor, vanaf het moment dat je stopt met dat pilletje, ga je weer normaal eten zoals vroeger en alle gewicht die je daarvoor bent kwijtgeraakt, ga je heel snel terugkrijgen. Ja. Dat is al één. Wat de vraag oproept, ja, als je dat inderdaad dan levenslang moet nemen, dat is wel heel erg lang. Wat ook zorgt voor twijfels bij de verzekeraars. Dat is de hoofdreden waarop dat een aantal, dat bijna alle verzekeraars op dit moment weigeren om daar terug te betalen, omdat het op dit moment nog altijd levenslang is.
Mm-hmm.
Dus dat is één alszins. En ten tweede, ik noem het een vals gevoel van veiligheid, want ja, men weet ook nog niet de effecten van de lange inname van zo'n pil of van zo'n spuit.
Mm-hmm.
En we zien nu al dat er ook bij heel wat mensen heel sterke bijwerkingen zijn. Ik denk dat jij daar cijfers over hebt.
Ja, inderdaad. Dus als we het nu hebben over Ozempic, dus semaglutide, 40% van de patiënten is misselijk. 30% klaagt over diarree en een kwart moet overgeven. Dus het is echt wel geen pretje.
Nee.
Tel dat nog eens bij, doordat je dus de hele dag het gevoel hebt ofwel dat je misselijk bent ofwel dat je verzadigd bent. Ja, je moet daar heel goed op je eten letten om dan voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen.
Ja, natuurlijk,
je voldoende vezels binnenkrijgt, voldoende vitamines. Dus het is echt wel niet zo dat we kunnen zeggen, dat spuitje daarmee is opgelost. Die moet je wel heel goed laten begeleiden. En inderdaad, eigenlijk mogen we het niet zo ver laten komen. Hè?
En nog een andere bijwerking tussen aanhalingstekens. Een aantal alternatieven om gewicht te verliezen dreigen nu uit de markt te worden geduwd. En ik geef het mooie voorbeeld van Weight Watchers.
Ja.
Sinds dat Wegovy op de markt is gekomen, is hun beurswaarde met 90% gecrashed.
Okay,
en op 28 februari heeft Oprah Winfrey, de bekende Oprah Winfrey, die zit daar in de raad van bestuur en is mede-eigenaar van Weight Watchers, die is uit het bedrijf gestapt omdat ze zelf zo'n afslankspuit gebruikt en dat ze een belangenconflict had. Ja, als natuurlijk Weight Watchers op termijn helemaal dreigt te verdwijnen en er dan, ik zeg maar iets over 5 jaar, blijkt dat langdurig gebruik van zo'n spuitje toch ook misschien niet gezond is. Ja, waar staan we dan? Dan mogen we daar ook weer helemaal opnieuw beginnen. En als laatste zou ik er ook nog willen aan toevoegen, het heeft ook wel voordelen op een ander vlak, namelijk, er zijn heel wat grote voedingsbedrijven, zoals Nestlé bijvoorbeeld, die nu al rekening houden met het feit dat er veel minder vraag zal zijn naar producten die misschien niet zo gezond zijn, gaande van chocolades tot allerlei frisdranken. Coca-Cola bijvoorbeeld ook. Als je kijkt hoe vaak zij in hun voorbije presentaties van kwartaalcijfers het woord Novo Nordisk, Wegovy, Ozempic, Eli Lilly hebben gebruikt, dan is dat verdubbeld ten opzichte van het voorgaande kwartaal.
Mm-hmm.
Dus ook daar is ze bezig met lange termijn plannen om daar minder in te gaan investeren. Dat is dan misschien wel positief, denk ik dan.
Ja, want daar zal het ook moeten veranderen. Hè?
Ja.
De verandering gaat echt ook wel van die grote voedingsbedrijven moeten komen die ons, sorry dat ik het zo zeg, maar die ons gewoon volproppen met ongezonde voeding. Ja.
Ja, ja, ja.
En als die geneesmiddelen daar druk op kunnen zetten, dat er iets verandert, omdat mensen het letterlijk niet meer lusten of niet meer willen hebben, terwijl ze er eerder aan verslaafd waren, ja, dan is dat misschien wel een mooi effect. Of is dat toch het effect waar we ook op moeten hopen?
Ja. En zo wordt de strijd tegen de obesitas-pandemie nog, krijgt hij weer een andere wending, laat het ons zo stellen. Maxi Eckert, Nico Tange, dank jullie wel.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis FDS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips terugvinden. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.